Heere, en ik zal u terugbrengen naar de plaats van waar ik u in ballingschap heb gevoerd. Dan lezen we in Handelingen, hoofdstuk 1, vanaf vers 6. Zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? En hij zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. En nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok hem aan hun ogen. De Bijbel staat vol met allerlei onderwerpen over ons dagelijks leven, onze relatie met God, geestelijke strijd, de eindtijd, hoe je om moet gaan met financiën, hoe je met elkaar moet omgaan, wat rechtvaardigheid is en onrecht, hoe je God het beste kunt aanbidden, onze zendingsopdracht en Israël. Israël komt steeds weer terug in de Bijbel. Haar plaats in de geschiedenis is onuitwisbaar verankerd in de Bijbel. Wat moeten we daar nou mee? Wat heeft Israël voor betekenis voor jou en mij in ons dagelijks leven? Niet zo lang geleden organiseerde de Hoeksteen een startdag van het nieuwe jaar. En velen van ons van de Hoek van Ichtes waren daar uitgenodigd. Rien en Kitty zijn daar ook geweest, ik zelf niet. Piet Jonkers, directeur van Near East Ministries, sprak daar. En hij sprak over een aantal dingen, waaronder de betekenis van Israël voor ons christenen, onze positie ten opzichte van Israël en onze zegening door Israël. Maar het allerbelangrijkste was wel onze verantwoordelijkheid en voorrecht om het volk Israël weer terug op die positie te brengen die de Heer voor hen heeft bestemd. En dat, Jeremy, is het thema van deze overdenking, hoop. De hoop die we hebben, wetend dat wij die verantwoordelijkheid hebben om Israël terug op haar positie te brengen. Er is in deze wereld veel wanhoop. Wanhoop over verkiezingen die blijven slepen of formaties. Wanhoop over de gezondheidssituatie van de wereldbevolking. Wanhoop over economieën die in elkaar storten. Wanhoop over oorlogssituaties en conflicten die maar niet opgelost worden. Wanhoop over mislukte oogsten, milieurampen, klimaatsverandering. Wanhoop over de dreiging van concurrerende grootmachten in de wereld die elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Wanhoop dat je geen privacy meer hebt en iedereen je gegevens ermee aan de haal gaat. Wanhoop over landen waar de kerk lijkt te slinken. Wanhoop over terrorisme. En toch zegt God in zijn woord steeds: wees niet bevreesd. Wees niet bezorgd. De boodschap die Jezus kwam brengen was niet een boodschap van hou vol. We hopen er maar het beste van. Jezus' boodschap is een boodschap van ware hoop. Die zegt: in deze wereld zul je verdrukking lijden, maar houd goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het is vol. Iets in ons kan van deze wereld nooit geroofd worden. Het licht dat in ons hart brandt, de hoop die wij hebben op God, is een onwankelbare hoop. Gods woord zegt dat valse hoop maakt het hart ziek. Als je keer op keer hoop hebt op iemand die je na aan het hart ligt, dat hij zal veranderen en het gebeurt niet. Daar kan je ziek van worden. Als je iedere keer hoop hebt dat er een nieuwe regering wordt aangesteld in je land en dat die eindelijk orde op zaken gaat stellen en het gebeurt weer niet. En de nieuwe regering is nog erger dan de oude. Daar kun je ziek van worden. Maar de hoop die Jezus ons geeft, is een hoop die zeker is. En als we kijken naar Gods handelen met Israël, vinden we genoeg aanknopingspunten om hoop te hebben en vast te houden. Hoe weten we dat wat God jou en mij belooft, dat hij dat doet? Hoe zullen we weten dat God trouw is? Hoe zullen we weten dat hij ons walmende vlaspitje niet zal doven? Je ziet een plaatje van Daniël in de leeuwenkuil. En hij vertegenwoordigde in zijn voorbeden het volk Israël in ballingschap. En hij hield zijn hoop brandend. Hij zei, kom ik om, dan kom ik om, maar ik blijf mijn God trouw dienen en ik zal tot hem bidden. Ook al zei de wet van Mede en Perzen dat hij zijn enige verzoek alleen mocht doen aan de koning. En hij zegt, mijn God, dat is de koning der koningen, de Heer der Heren. En God eerde hem en snoerde de mond van de leeuwen. Hadden ze dan geen honger? Nou, toen de tegenstanders van Daniël een dag later in de leeuwenkuil kwamen, bleef er zelfs geen bordje van ze over. Een absoluut wonder hoe God trouw bleef aan zijn belofte. We hebben in de week van voorbeden en gebed, in het thema de terugkeer, stilgestaan bij die tekst. Als mijn volk, dat bij mijn naam geroepen is, zich verootmoedigt en bidt en zich van zijn verkeerde wegen afkeert, dan zal ik hen horen, ik zal hen horen en genezen. Dat was het moment dat koning Salomo de tempel wijdde aan God en bad, o God, laat het zo zijn dat als we het ooit zo verknallen met elkaar, dat we omwille van uw verbond in ballingschap worden gevoerd en niet meer in het land wonen. Laat het dan zo zijn dat als we bidden in de richting van Jeruzalem en denken aan het huis waar we nooit meer mochten komen, dat u ons dan weer verhoren zult en ons zult genezen en herstellen en terugbrengen. En precies dat gebed en die voorbeden bad Daniël. En ze zijn teruggekeerd. En ze zijn nog een keer weggevoerd geweest van het land. Het land is compleet verwoest geweest in het jaar 70 na Christus, met de opstand van Bar Kokhba. Toen werd Jeruzalem met vuur verwoest. 7000 Joden werden gekruisigd buiten de stadsmuren. De tempel werd zo grondig vernield en in brand gestoken dat het goud wat in de tempel zat smolt en tussen de stenen kroop. En de Romeinen hebben die stenen losgebikt om een laatste beetje goud terug te vinden. En zo zijn de woorden van Jezus vervuld die zei, geen één steen zal op de andere gelaten worden. En de stad Jeruzalem bestond niet meer. Ze werd Ea Capitolina genoemd. En het land Israël bestond niet meer. Het werd Palestina genoemd. En 1800 jaar lang leefden Joden in zeer kleine gemeenschappen verspreid over Tiberias, Nazareth, Bethlehem en enkele duizenden keerden terug naar Jeruzalem in de tijd dat niemand meer naar die stad omzag. Tot 1948 was Jeruzalem een onbeduidend dorp. Het was nooit de hoofdstad van enig ander land, ook niet van Palestina. Niemand noemde Jeruzalem als een belangrijke regionale stad. Rond 1900 woonden er ongeveer net zoveel mensen in Jeruzalem als in datzelfde jaar in Etten-Leur, toen het nog Etten en Leur waren. Om je een idee te geven. 17.000 inwoners. Het was een dorp. Maar is God zijn belofte vergeten? Is zijn verbond dan niet meer van kracht? Het tweede plaatje wat je ziet, dat zijn Joden die aliyah maken. Die komen van heinde en ver en hebben besloten de rest van hun leven te leven als een burger in het land Israël. Wat drijft deze mensen naar een land dat zo betwist wordt en waar voortdurend een dreiging van oorlog is? En hoe komt het dat zoveel toeristen naar Israël gaan en zeggen: ik was bloedneveus toen ik erheen ging, maar toen ik daar eenmaal was, ervoer ik zo'n vrede, het leek wel of ik thuis kwam. Dat zijn de vervullingen van God, dwars tegen alle tegenwerking van de wereld in. Dat is het bewijs en de garantie dat als God hen iets heeft beloofd en het nakomt, dat dat ook voor ons mag gelden. Stel dat God de stekker eruit had getrokken en zich niet meer om Israël had bekommerd. Zou die dan ook bij jou en mij de stekker eruit kunnen trekken? Zijn wij beter dan Israël? Zijn wij vromer, trouwer? Ik betwijfel het. Ik ben blij met het getuigenis van een onvolmaakt en zondig volk dat iedere keer weer opnieuw mocht proberen. Dat hun getuigenis een inspiratie is, maar ook een hoopvol teken aan jou en mij. Dat wij als zondaars toch heiligen genoemd mogen worden. Apart gezet voor hem. In Israël is het Loofhuttenfeest begonnen. Dat begon op 2 oktober. En dat duurt tot 9 oktober. Het is een weeklang feest in Israël. Marijke en ik, we zijn een keer of 4 in Israël geweest tijdens dat feest. En overal zie je dan die grappige hutjes. Het rechterhutje moet jullie bekend voorkomen. Die stond vorig jaar hier naast het gebouw. Toen hebben we het ook geprobeerd, hè? Wie kan het zich nog herinneren? En we hebben toen gezellig gegeten met elkaar. Maar ja, met dat Nederlandse druilweer, dat valt toch tegen, hè? In Israël is het nou op sommige plaatsen nog een graad of 30, 35. Zit ik toch liever met dat weer in een loofhut dan met ons weer. We hebben de vorige keer natuurlijk uitvoerig stilgestaan bij wat is dat nou precies, dat loofhuttenfeest. Maar het kan geen kwaad om het nog eens een keer kort te herhalen. In Leviticus 23 lees je dat God het volk Israël de opdracht gaf om ieder jaar een week lang het Loofhuttenfeest te vieren en zo terug te denken aan de tijd dat hij ze uit Egypte had bevrijd en hen 40 jaar door de woestijn leidde naar het beloofde land. Door opnieuw in een hutje te wonen. En dan ben ik even mijn zin kwijt. Herinneren Joden zich eraan hoe kwetsbaar en afhankelijk ze zijn van God. Ze vieren dat hij alleen en altijd voor hen gezorgd heeft. En dat valt samen met de laatste oogst van het jaar, van de wijn. Ook bidden ze voor genoeg regen voor het nieuwe jaar. 7 dagen zijn ze vrolijk en vieren ze feest. En op de 7e dag, Simchat Torah, vieren de Joden dat ze de hele Torah, Genesis tot en met Deuteronomium, de 5 boeken van Mozes, hebben doorgelezen. En beginnen ze weer vrolijk bij het begin. Ik heb ze zien dansen met een Torahrol in de straat. Dat is toch wel heel apart. Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een christen uit de kerk heb zien rennen met een Bijbel zo in zijn hand. Ja, ik heb hem weer uit voor dit jaar. We kunnen toch wel iets leren hoor, van Joden, hoe ze omgaan met God. En zeggen, ja, wat heb ik daar nou mee te maken? Nou, er staat een opdracht in de Bijbel dat we dit feest allemaal zouden moeten gaan vieren. Wanneer dan? Dat lezen we in het laatste hoofdstuk van Zacharias, hoofdstuk 14. Ik denk dat daar een sheet van is. Je ziet daar geen sheet. Oké, dat kan. Ik lees het voor. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. En het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Nou, als je de regen in Nederland beu bent, dan zou je zeggen, dan moeten we dus vooral niet loofhuttenfeest gaan vieren, maar ik denk niet dat dat de bedoeling van deze tekst was. We hebben hier ook droogte meegemaakt. Je ziet hoe een nat kikkerlandje ook heel snel kan uitdrogen. De zegen van de Heer ligt dus vervat voor die volken die in die tijd dat Jezus zal heersen vanuit Jeruzalem, de Heer van de hemelse legermachten, als koning op aarde, als die volken hem zullen eren in Jeruzalem, dan zal dat zegen brengen. Is nogal wat, hè? Nou, zo'n loofhutje, het is maar een schamel dingetje, het is een hut, bestaat uit een dak van looftakken. In Israël gebruiken ze 9 van de 10 keer palmtakken. Ze zijn dun, ze laten het licht door, maar ze geven wel een aangename schaduw. En het was de bedoeling dat je niet zoveel takken op je dak legde dat het helemaal donker werd in de hut. Het is juist de bedoeling dat je 's nachts door de hut, door het dak heen, de sterren kunt zien. Dit herinnert de mensen die in zo'n hut zitten aan Gods belofte aan Abraham, die een dakloze bijwoner op aarde was, zo noemde hij zichzelf. En hij was in zekere zin dakloos, want hij heeft altijd in tenten gewoond. Dat zijn nageslacht talrijk als de sterren zou zijn. En met die belofte trokken ze uit Egypte. Ze hebben toen ook onder de sterrenhemel geslapen. Ze hebben 40 jaar in tenten gewoond. Jezus, de morgenster, werd vermoedelijk geboren ten tijde van het loofhuttenfeest. En hij werd gelegd in een voederbak. En die stal zou vermoedelijk een loofhut geweest kunnen zijn. Hij was de mensenzoon die van zichzelf zei dat hij nog geen steen had om zijn hoofd op te leggen. Later werd hij als koning onthaald in Jeruzalem met wuivende palmtakken. Dit feest is niet alleen maar voor Joden bedoeld, dat mag duidelijk zijn. Het is een feest voor ieder kind van God. Je hoeft er geen Jood voor te worden en je moet ook zeker niet Joodje gaan spelen. Sorry dat ik het zo zeg, daar lijkt het soms wel eens op bij sommige mensen. Dat is niet de bedoeling. Joden hebben een hele specifieke taak en rol in de Bijbel, maar wij heidenen ook. Wij zijn niet minder gezegend. Wij hebben de rol gekregen om Israël te helpen in haar bestemming te staan. En wij horen er helemaal bij, ook al zijn we geen Jood, absoluut. De volgende sheet. Hoe kunnen wij nou Israël helpen om in haar bestemming te komen? Ja, het meest voor de hand liggend is natuurlijk, in de dagen van Jezus waren er heel veel Joden die geloofden de woorden van Jezus. Hij was voor hen niet alleen een rabbi, hij was de Zoon van God. Ze hebben hem aangenomen als hun Heer, Herder en Verlosser en hebben daar soms een hoge prijs voor betaald. En andere Joden hebben hem verworpen. Jezus paste niet in hun verwachting van de Messias en ze hebben hem niet aangenomen. Gelukkig heel veel Joden wel. De eerste 2 eeuwen van de kerk waren Joden in de overgrote meerderheid. Heidenen, die hoorden er maar een beetje bij. Als je de brief van Hebreeën leest, die werd geschreven omdat er was een kerk in Rome en die bestond uit allemaal Joden. Toen kwamen er Romeinen, Romeinse staatsburgers, heidenen, tot geloof. En die werden steeds talrijker in die kerk. En toen kwam er een keizer en die zei, alle Joden moeten de stad uit. En wat gebeurde er met die kerk? Daar bleven alleen de heidense christenen over. Maar na een paar jaar, een jaar of drie, mochten de Joden dan toch weer terug de stad in. De broeders en zusters zochten elkaar weer op in die kerk. En er was oneenigheid. Het wiel moest opnieuw uitgevonden worden. Want in die drie jaar dat de Joden in hun Romeinse kerk niet geweest waren, hadden de heidense christenen toch het een en ander veranderd. En dat gaf spanningen. En de brief Hebreeën is geschreven om zowel die Joodse mensen als die heidense mensen in die kerk aan te moedigen om Jezus in elkaar weer te zien. Het is jouw en mijn taak, volgens Paulus, om Joden die Jezus nog niet kennen, jaloers te maken. Het valt veel Israëli's op als christenen naar hun land komen, dat die christenen zo enthousiast zijn, dat ze zo van Israël houden. Dat vinden ze raar, dat vinden ze klef, dat vinden ze soms maar onbegrijpelijk. En soms hebben ze ook het gevoel dat christenen iets van hen moeten. Moeten wij ook christen worden? Is het daarom dat je zo aardig tegen me doet? Maar als wij van Jezus houden, en hij was een Jood, absoluut, dan krijg je vroeg of laat ook liefde voor zijn volk. Hoe eigenwijs ze soms ook zijn. En die verbondenheid, dat zet veel Israëli's aan het nadenken. Ik was met een Joodse meneer in gesprek in een vliegtuig. En we begonnen over Jezus te praten. En ik heb hem verteld dat Jezus een Joodse rabbijn was. Dat was voor hem compleet nieuw. Alles wat hij van Jezus wist, was dat het een Amerikaan was met blauwe ogen die in Hollywood een film had gemaakt. En dat in de naam van Jezus generaties Joden het leven ernstig zuur is gemaakt. Als kerk hebben we het niet erg goed gedaan. Ik denk dat Paulus regelmatig vanuit de hemel naar beneden heeft gekeken en gedacht, waarom lezen ze mijn brieven niet? Snappen ze het dan niet? Mijn volk moet gered worden. Romeinen 11, vers 11 zegt, ik zeg dan, zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat ze vallen zouden? Dit gaat over Israël. Volstrekt niet. Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Als dan hun val voor de wereld rijkdom betekent en hun verlies rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid? Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben, maak ik mijn bediening heerlijk. Om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat betreft het vlees, hè, Joden van geboorte, tot jaloersheid te verwekken en enige uit hen te behouden. Dat is een beetje ingewikkelde zinnen, maar het komt erop neer dat Paulus zegt, als iedereen in Israël Jezus had aangenomen, hoe groot was dan de kans geweest dat het evangelie ook niet-Joden bereikt had? Dan hadden ze het zo gezellig met elkaar gehad, dan hadden ze dat evangelie lekker voor zichzelf gehouden. Dat was pas erg geweest. Maar omdat er zoveel Joden waren die Jezus verworpen hebben, en Jezus, Paulus, Barnabas, Silas, Marcus, erop uit heeft gestuurd om onder de heidenen het evangelie te vertellen, eerst aan de Joden in al die steden, in de synagogen en daarna aan de heidenen, daarom kunnen jij en ik zeggen dat we gered en behouden zijn. Hij zegt, als de eigenwijsheid, de eigenzinnigheid van Israël voor ons een zegen was, hoeveel te meer als ze met z'n allen alsnog tot geloof komen. En dat is Paulus' een stellige geloof, dat dat nog steeds staat te gebeuren. Dus dat is al één ding wat we kunnen doen om Israël te helpen in haar bestemming te komen. Dat is aanstekelijk geloof. Dat kan hen jaloers maken. Dat ze zeggen, wat moet jij met onze Joodse Bijbel? Wat heb jij met ons land? Waarom ben jij altijd zo blij? Het lijkt alsof mijn God jou meer zegent dan mij. Dat kan niet. En dan wordt zijn volk jaloers. Op de manier zoals Paulus zegt, dat wens ik. Een tweede ding wat we kunnen doen is bidden tot verbondenheid. En nu staat er een filmpje van Christenen voor Israël. De organisatie die ook de krant uitbrengt die op je stoel ligt.
Lang geleden beloofde God aan Abraham, Isaac en Jacob dat hun nageslacht tot zegen zou zijn voor de hele wereld. Die belofte was voor altijd. God is trouw. Dat is een boodschap die we als Christenen voor Israël al 40 jaar uitdragen. Israël is het land van de Bijbel. Het land waar Jezus geboren werd, gekruisigd werd en weer opstond uit de dood. Tot zegen van de wereld. Gods trouw aan Israël is het bewijs dat hij ook trouw is aan ons. Tegelijk is Israël constant in het nieuws en staat het bestaan van het land steeds vaker ter discussie. Het antisemitisme wereldwijd neemt toe. Gebed is daarom meer dan ooit belangrijk. Bidt u mee voor de Joden en Arabieren in Israël? Bidt u mee dat het antisemitisme stopt? En bidt u mee voor de vrede van Jeruzalem?
Er ligt een stencil op jullie stoel. En daar staat boven: wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel, zegt de Heere. Zacharia's 2 vers 12. De gebedspunten die hierop staan, met sommige punten heb je misschien meer dan met anderen. Maar neem deze mee naar huis. Maar we zullen ook een korte tijd van gebed nemen tijdens deze dienst. Dat je voor Israël kunt bidden. Nou kan het zijn dat je eigenlijk nooit bidt voor Israël. Dat je ook niet zoiets hebt met het volk Israël. Dat je zegt, ja, ik heb eigenlijk helemaal geen verstand van dat volk, van dat land, van die geschiedenis. Het is allemaal zo ingewikkeld. Als ik het nieuws hoor, dan, ja, wie moet ik nou geloven? Je hoeft geen verstand te hebben van heel de politieke of geografische omstandigheden van Israël om voor Gods volk te bidden. Waar kun je beginnen vandaag de dag? Is ga gewoon naar Jezus toe en zeg, Heer, uw woord zegt, troost mijn volk. Waar begin ik dan? Hoe kan ik uw volk zegenen? Ik weet zeker dat Jezus het je duidelijk zal maken. Het derde wat we kunnen doen is, dat is de volgende sheet, is ons identificeren met Israël. En dan lezen we verder in Romeinen 11. Als nu enige van die takken afgerukt zijn en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt en mede deel gekregen hebt aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom, beroem u dan niet tegenover de takken. En als u zich beroemt, u draagt de wortel niet, de wortel draagt u. U zult dan zeggen, de takken zijn toch afgerukt opdat ik zou worden geënt? Dat is waar. Door ongeloof zijn zij afgerukt en u staat erin door het geloof. Heb geen hoge dunk van uzelf, maar vrees. Want als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, dan is het ook mogelijk dat hij u niet spaart. Zie dan de goede tierheid en strengheid van God. Strengheid over hen die gevallen zijn, over u echter goede tierheid. Als u in de goede tierheid blijft. Anders zult ook u afgehouden worden. En ook zij zullen, als ze niet in het ongeloof blijven, opnieuw geënt worden. Want God is machtig hen opnieuw te enten. Want als u afgehouden bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen ogen, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Wie kan zich de preek van Corine herinneren, toen ze letterlijk een plant hiervoor had staan en takjes eraf knipte? Enten, wat is dat? Je breekt een tak aan de zijkant van een plant af en je pakt een heel andere plant, een ander soort plant. En die verbind je met die afgeknipte tak. Dat kun je niet met alle planten doen natuurlijk. Je kunt niet op een cactus appels enten. Maar je kunt op een edele olijf kun je wilde olijven enten. En het gekke is, als je dat doet met die planten, dan zal die wilde olijf gewoon volgens zijn eigen natuur wilde olijven voor blijven brengen, totdat de rest van de plant, die edele olijf, brengt edele olijven voort. Dus het DNA van die ingeënte tak verandert niet. Het enige wat gebeurt is dat die wordt aangesloten op de sapstroom van die edele plant. En zo is het met jou en mij. Wij worden ingeënt op Gods volk, maar we behouden ons eigen DNA en identiteit. Wij veranderen niet in Joden. En zij veranderen op het moment dat wij op hen worden ingeënt, niet in die wilde olijf. Zij veranderen niet in heidenen. Zij hebben hun DNA, wij hebben ons DNA. Maar in Christus delen wij de levenssappen. En dat is het beeld. Dus dat zijn drie dingen die we kunnen doen om Israël te helpen in haar bestemming te komen. Of anders gezegd, om de belofte van Gods woord voor heel deze wereld te bespoedigen. Want als God een plan heeft, dan kunnen wij zijn plan frustreren. We kunnen het nooit tegenhouden, hooguit vertragen. Maar we kunnen ook zeggen, Heer, wat een geweldig plan hebt u met deze wereld. Ik wil daar mijn schouders onder zetten. Nou, en een van die dingen die God van ons vraagt is, wees verbonden met het volk Israël. Nou, we hebben net drie dingen genoemd, hè. Het eerste was dat we de Joden jaloers maken op hun Messias. Het tweede is dat we bidden, dat we verbonden en betrokken raken. Dat het ons wat doet, wat hen overkomt. En dat we ons identificeren met Israël door te begrijpen wat Paulus daar zegt over die olijf. We gaan vandaag avondmaal vieren. En hoe graag ik ook zou zeggen, kom naar voren om in de kring te staan, kunnen we dat helaas niet doen. En de beste manier om iedereen toch gelegenheid te geven om deel te hebben aan het avondmaal, hebben we hier bekertjes staan met druivensap, geen wijn, en een stukje matzen. En dan wil ik gewoon vragen dat we rij voor rij na elkaar naar voren komen, een bekertje en een stukje brood pakken. Dan ga je op je plaats zitten en we wachten tot we allemaal voorzien zijn. En dan zal ik een gebed uitspreken en zullen we het samen tot ons nemen. Zullen we het zo doen? De welbekende woorden van Jezus lezen we uit Matteüs 26, vanaf vers 26. En dat was het avondmaal. Het is ochtend en toch noemen we het avondmaal, want het verwijst naar de maaltijd die Jezus met zijn discipelen hield in de avond dat hij als het ware afscheid van hen nam. Daar staat, en terwijl zij aten nam Jezus het brood, en toen hij het gezegend had, brak hij het en hij gaf het hen. En hij zei, neem en eet, dit is mijn lichaam. Hier werden we ingeënt. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hen die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader.